/slimbankieren.
NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends.
Goedemiddag en welkom bij Argos. U hoort het al, we zitten vandaag op de Hogeschool van Tilburg, omdat hier het hele weekend een grote conferentie bezig is van de verzamelde onderzoeksjournalisten van Nederland en Vlaanderen. Bij talloze lezingen en workshops gaat het hier al anderhalve dag lang over de beste journalistieke tactieken en foefjes om de waarheid boven tafel te krijgen. Sommigen zeggen zelfs om de democratie te dienen. En gisteren werd hier ook een prijs uitgereikt. Voor de eerste keer kreeg nu niet de beste onderzoeksjournalist een schouderklopje, maar de beste chef in de Nederlandstalige onderzoeksjournalistiek. We spreken zo dadelijk met de drie genomineerden, onder wie de winnaar. En Argos zou Argos niet zijn als we niet ook juist vanaf deze nieuwsjagersconferentie met eigen nieuws komen. Dat gaan we doen na ongeveer 2:30, maar om alvast een tipje van de sluier op te lichten. Het heeft te maken met het onderzoek naar de verdwenen Vietnamese kinderen, waar we al een tijdje mee bezig zijn in het kader van het project Lost in Europe.
NPO Radio 1. Argos.
Maar eerst de drie genomineerde chefs van het nieuws. Hier aan tafel te gast zijn Björn Oostra, hoofdredacteur van de Limburger. Welkom, Björn.
Ja.
Jeroen Trommelen, hoofdredacteur van onderzoeksplatform Investigo. Dag, Jeroen. En in de studio, want alweer hard aan het werk voor de uitzending van vanavond, Joost Oranje, hoofdredacteur van Nieuwsuur. Dag, Joost.
Dag, Erik.
Luid en duidelijk te verstaan.
Ja hoor, ik hoor je goed.
Gelukkig. Ja, ik moet je meteen feliciteren, want gisteravond werd jij uitverkozen tot de beste onderzoekschef. Het vliegwiel van 2019. Van harte.
Dankjewel.
Uitgebreid gevierd, neem ik aan.
Ja, zeker. Het was een hele eer.
De prijs heet dus het vliegwiel. Ik moest even opzoeken wat het ook weer was. De Van Dalen schrijft, let op hè, een vliegwiel is een op een as gemonteerd wiel om deze een gelijkmatige snelheid te geven bij wisselende weerstand of belasting. Heb ik jou daarmee ook meteen omschreven?
Nou, misschien niet zozeer mijzelf, maar ik denk wel de dynamiek die er soms heerst rondom onderzoeksjournalistiek en vooral het organiseren van onderzoeksjournalistiek op redacties. Want daar voldoet het wel aan. Daar herken ik wel wat elementen van, ja.
Ja, jij zorgt dat de redactie van Nieuwsuur bij een gelijkmatige snelheid, een gelijkmatige snelheid houdt bij die wisselende weerstand of belasting?
Nou, kijk, onderzoeksjournalistiek is ingewikkeld, omdat je in principe altijd bezig bent met vingers achter de macht. Dat is wat onderzoeksjournalistiek natuurlijk in de kern is. En als je de vingers achter de macht probeert te plaatsen, dan vind je ook altijd weerstand. En die weerstand die zorgt er ook voor dat vliegwiel ook wel eens kan stokken. En dat kan er ook voor zorgen dat er onzekerheid sluipt. Bijvoorbeeld in de redactie of in mensen die zo'n onderzoek doen. En dan moet je niet alleen proberen om dat op koers te houden, maar vooral ook te blijven inschatten of je nog wel inhoudelijk op de goede koers zit. Of je niet uit de bocht vliegt en of het onderwerp nog wel klopt en of je al genoeg wederhoor hebt gehaald en of de kritiek waar je geen rekening mee had gehouden misschien toch wel ergens hout snijdt. Nou, allemaal dat soort dingen. Dat hoort er wel bij.
En vooral ook voor je redactie gaan staan, denk ik.
Natuurlijk, altijd voor je redactie gaan staan. Zeker als het ook moeilijk wordt, en dat wordt het, zeker in deze tijd. Hè. Veel advocaten, mensen die snel boos worden, snel in de pen klimmen, rechtszaken aanspannen, dreigen met kort gedingen. En dan moet je er pal voor je eigen product blijven staan, natuurlijk. Het moet ook wel kloppen. Hè. Je moet natuurlijk wel altijd ervan uitgaan dat datgene wat je doet, dat goed is. En die journalistieke integriteit moet je natuurlijk ook heel erg bewaken. Maar het is heel belangrijk dat je bij tegenslag en tegenwind ook achter je redactie blijft staan.
Hier in Tilburg aan tafel zitten de twee hoofdredacteuren die het niet zijn geworden. Zijn jullie vannacht verdrietig aan de toog aangetroffen? Of viel het allemaal wel mee?
Niet verdrietig, maar wel aan de toog. Nee, het is een hele eer om genomineerd te zijn. Ik vind ook volkomen terecht dat Joost de prijs gewonnen heeft. Het is geen uitgemaakte zaak dat met name bij de publieke omroep structureel aan onderzoeksjournalistiek gedaan wordt. Joost heeft daarvoor gezorgd. Hij heeft ervoor gezorgd dat bijvoorbeeld Bas Haan zijn werk heeft kunnen doen. Dus die prijs is
Bas Haan, de onthuller van de TV-deal.
De bonnetjes en alles wat daarbij is komen kijken. Ja, daar moet je echt uit het goede hout gesneden zijn. En dat is Joost, dat weten we al heel lang. Dus die prijs komt hem toe.
Jeroen Trommelen van Investigo, bel jij niet?
Balen, ja, natuurlijk baal ik. Maar ik zou ook geen goede journalist zijn als ik hier niet van zou balen. Nee, maar wat net gezegd is helemaal waar. Joost heeft hem volkomen verdiend. Hij zit aan de top van de piramide van de journalistiek op televisie zeker. En misschien nog wel over het hele journalistieke veld. Mm-hmm. En hij maakt verstandige managementbeslissingen. En een van die verstandige beslissingen was om aan journalistieke samenwerking te gaan doen. En een van de verstandigste beslissingen daarin was om ook met Investico te gaan samenwerken. Dus hij heeft hem verdiend.
Gaan we het vast nog over hebben. Hier op de eerste rij in het publiek zit de juryvoorzitter, Kees van der Bos. Je was jarenlang eindredacteur van Argos. Nu juryvoorzitter van Het Vliegwiel.
Goedemiddag.
Ook al een felicitatie waard eigenlijk. Hè? Waarom is Joost Oranje de beste hoofdredacteur? Voor onderzoeksjournalisten althans.
Ja, dat is moeilijk. Kijk, wat dat betreft had de jury het wel moeilijker dan... We zijn dezelfde jury die ook de Loop elk jaar uitdelen. En dat gaat dus over het beste journalistieke product. En dit is een nieuwe prijs. Dit gaat over een beetje een gekke prijs, vond ik het in het begin. En dat is een prijs voor managers. Mm. Managers, dat is niet zo'n sexy woord, zal ik maar zeggen. Of een beetje een plat geluld woord is het eigenlijk. Maar ik vind het wel ontzettend belangrijk. Want onderzoeksjournalistiek, dat heb ik ook altijd bij Argos gemerkt, is deelt geluk. Deelt keihard werken. Wat al die onderzoeksjournalisten hier doen met verschrikkelijk intelligente foefjes en goed bronnencontact. Maar het is deels ook gewoon management. Goed organiseren van een redactie. En dat geldt voor alle drie de genomineerden. Ieder op een eigen manier. Jeroen doet dat bij een regionale krant. Wat ik echt heel bewonderenswaardig vind. Mm-hmm. En Jeroen doet het met hele jonge journalisten. Wat ik ook heel bewonderenswaardig vind. En Joost doet het bij...
Die doet het het beste.
Die doet het het beste. Nou, die heeft wel een paar dijken van onthullingen met zijn redactie van Nieuwsuur gecreëerd met onderzoeksjournalistiek. En wat ik ontzettend knap van Joost vind, is dat hij in zo'n nieuwsmachine, wat Nieuwsuur is, die elke dag een uitzending moet maken, die het actualiteit moet volgen, dat hij ervoor gezorgd heeft, dat hij het georganiseerd heeft, dat er ruimte is voor onderzoeksjournalistiek. En dat is geen geringe prestatie.
Op de redactie van Argos klonken wel wat mokkende geluiden toen ze de genomineerden hoorden. Want het zijn allemaal bekwame mensen, maar wel allemaal mannen. Ook nog van een zekere leeftijd.
Ja.
Waar zijn de vrouwen?
Ja, nou, daar zaten bij de inzendingen... Er waren 7 inzendingen. Dus de redactieleden moesten hun chef op het schild hijsen en zeggen waarom ze het zo goed vonden dat hij of zij die prijs moest krijgen. Er zaten 2 vrouwen. Dus ze waren er dus wel bij. Maar ja, ze hoorden gewoon niet tot de top 3. Kan niks aan doen.
En dat had niets met hun geslacht te maken. Het feit dat het vrouwen zijn.
Nee.
Oké. Joost Oranje, we spraken met een van jouw redacteuren, Milena Holdert. Zij zei, Joost is een goede hoofdredacteur van Nieuwsuur, omdat Nieuwsuur eigenlijk helemaal geen onderzoeksprogramma is. Het is een actualiteitenprogramma. En toch maakt hij redacteuren vrij om langdurig onderzoek te doen. Is dat de crux, volgens jou?
Kijk, Nieuwsuur is een, zoals het formeel heet, een geïntegreerd nieuws- en achtergrondprogramma. Natuurlijk is het heel belangrijk dat wij het nieuws volgen en daar iedere dag met name de duiding en de achtergrond en de analyse bij geven. Maar ik vind het heel belangrijk dat wij als naast die hele belangrijke poot ook een eigen poot hebben die de nieuwsagenda probeert te bepalen en die ook eigen onderzoek doet. En dat is gewoon heel belangrijk, omdat dat ook de kern van ons vak is. Dat is niet alleen verslag geven, maar dat is ook tegels lichten, zeg ik altijd maar. Je doet verslag van de brand, maar meteen daarna stel je de vraag, is hij wel goed geblust? Was er niet iets mis? Hoe is die brand eigenlijk ontstaan? Dus dat hoort gewoon heel erg bij de journalistiek. En dus ook bij Nieuwsuur. En bovendien is het in deze tijd ook ontzettend belangrijk voor het profiel van een programma als Nieuwsuur. Dat je zelf ook onderdeel bent van dat nieuws en daar ook aan toe bijdraagt. Aan een maatschappelijke discussie, aan belangrijke maatschappelijke kwesties. Daar hebben we de afgelopen tijd een aantal van gehad. De steun aan de Syrische strijdgroepen, een van de verhalen waar Milena zelf aan gewerkt heeft. Maar ook de hele WODC-affaire. Jullie noemden al de bonnetjesaffaire van Bas Haan. De problemen bij het UWV van Sybe Sietsma. Zo zijn er heel veel dingen te noemen die er niet geweest zouden zijn als wij er niet zouden zijn ingedoken. En dat vind ik altijd een heel belangrijk criterium om ook dat soort onderwerpen bij Nieuwsuur onder de aandacht te houden. Omdat het belangrijk is voor de journalistiek en omdat het belangrijk is voor de zichtbaarheid van je programma.
Milena Holdert die zei ook, ja, maar er zijn ook onderwerpen die eigenlijk helemaal niet op de kaart hadden gestaan als Joost Oranje zich er niet mee had bemoeid. Bijvoorbeeld die salafistische moskeescholen, hè, waar leerlingen, laten we zeggen, radicaal islamitisch gedachtegoed krijgen ingefluisterd. Mm-hmm. Ze zei, ja, dat verhaal, dat komt eigenlijk van Joost. Dus jij bent helemaal geen manager. Je bent gewoon eigenlijk journalist die onderwerpen aandraagt.
Ook. Maar ik ben ook manager. En weet je, ik vind ook een... Net werd er ook even spottend over gesproken over het woord manager. Dat vind ik toch ook wel altijd wat makkelijk. Want ook de journalistiek heeft gewoon managers of leidinggevenden, het is eigenlijk een sympathieke woord, nodig. Want iemand moet de boel natuurlijk wel een beetje in de smiezen houden. En ja, als je met een grotere redactie werkt, dan zijn er nou eenmaal dingen die gemanaged moeten worden. Al gaat het maar om mensen die ziek worden of die even niet goed in hun vel zitten of die bepaalde ambities hebben of een bepaald carrièrepad voor ogen hebben waar je aan wil werken of juist iets anders wil. Dat zijn allemaal hele normale dingen, ook in de journalistiek. De journalisten zijn er altijd heel snel mee om daar een beetje cynisch en sarcastisch over te doen. Maar dat is natuurlijk niet helemaal terecht.
Het een
sluit het ander niet uit. Ja. Hè? Dat is toch nog even belangrijk om te zeggen. Waarom zou je niet leiding kunnen geven en tegelijkertijd ook nog heel erg je journalistieke inborst laten spreken? Dat is wel wat ik probeer. Want ik kan alleen maar leiding geven aan die club als ik ook toch heel dicht bij de journalistiek blijf. Anders dan zou ik daar niet goed in kunnen functioneren.
Jeroen Trommelen, ben jij manager of journalist of allebei?
Ik ben het nu alle twee. Maar ik ben journalistiek manager, noem maar simpel zeg. Maar je kunt niet goed journalistiek managen als je niet met hart en ziel ook journalist bent. En ik denk dat het niet toevallig is dat zowel Björn als ik, als Joost, van origine onderzoeksjournalisten zijn. En dat we er daarom in slagen om een redactie en ook een onderzoeksredactie goed aan te sturen.
Ja, Björn, jij zei zelfs tegen jouw verslaggevers, jullie zijn zo goed aan het onderzoeken, jullie moeten een boek gaan schrijven. Wat zeiden de andere redacteuren die de straat op moeten om een brandje te verslaan?
Nou, bij ons gaat dat altijd heel goed. Er gaat een goed onderling overleg. En wij zien, en de verslaggevers van de Limburger zien ook, dat ons onderzoekswerk, of het werk van de onderzoeksredactie, gewoon heel veel oplevert. Het levert hele mooie verhalen op. Het levert onderscheidende verhalen op. Verhalen waar wij mee ons onderscheiden. En soms zijn die verhalen zo mooi om te vertellen dat we er een boek over schrijven. En dat wordt meestal goed ontvangen op de krant.
Genoeg over de prijs. Ik wil het even hebben over de verschillende media die jullie vertegenwoordigen. Want niet alleen de grote, serieuze landelijke krantenbedrijven onderzoeksjournalistiek. Het belang van journalistiek onderzoek wordt ook elders steeds meer onderkend. Bijvoorbeeld bij regionale kranten. En dat is best bijzonder, want juist regionale media, wordt altijd gezegd, hebben veel minder geld dan landelijke media. Björn Oostra, bij de Limburger. Voor jou werken geloof ik 5 mensen in een onderzoeksredactie, hè?
Ja.
Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Want jullie hebben geen geld.
Nee, we hebben geen geld, wordt gezegd. Ja, dat is onzin. Wij maken deel uit van een hele grote, hele rijke uitgever. Het Mediahuis, waar ook NRC en de Telegraaf onderdeel van uitmaakt. Wij krijgen voldoende budget om een redactie in de been te houden. En ik kies ervoor om 5 van die mensen met onderzoeksjournalistiek te belasten.
En betaalt zich dat terug? Heeft het effect?
Ja, die vraag krijg ik vaak.
Ja?
Ja, dat weet
meer
ik niet.
Abonnees?
Ik heb geen idee. Ik meet dat niet. Ik wil het ook niet meten. Ik vind het belangrijk.
Je wilde het niet weten. Maar wacht even hoor.
Het is niet te meten. Want levert onderzoeksjournalistiek meer of minder lezers op? Ik weet het niet. We doen het al jaren. Omdat wij, het zit ook een beetje in ons DNA. Het hoort bij de journalistiek. Ik kan me niet voorstellen dat je als krant, als medium, geen onderzoeksjournalistiek zou bedrijven.
Maar waarom of doen geen... al die andere regionale kranten dat dan niet?
Ja, dat is een misvatting. Het is een misvatting.
Die hebben dat niet door.
Jawel.
Jij bent de enige die dat in de gaten heeft.
Nee, maar het is een misvatting dat alleen wij onderzoeksjournalistiek zouden bedrijven in de regio. En ik word ook wel een beetje moe van het steeds benadrukken dat het bijzonder is dat een regionale krant. Kijk, wij zijn ook een serieus medium. Mm-hmm. Dus het onderscheid maken tussen serieuze landelijke media en regionale media vind ik al onzinnig. We zijn allemaal serieuze media en wij bedrijven allemaal onderzoeksjournalistiek. De een iets meer dan de ander. Ik heb recent een mini-enquête gehouden onder mijn collega's van regionale kranten. er is er maar één of twee die geen geld zegt te hebben voor onderzoeksjournalistiek. En de rest wel. En soms veel ook. Bij Tubantia bijvoorbeeld wordt veel aan onderzoeksjournalistiek gedaan.
Krant in het oosten van het land.
De Brabantse kranten hebben een gezamenlijke onderzoeksredactie. Dus het is niet
in
zo...
In het noorden ook, hè?
In het noorden ook. Ja. Het is niet zo somber. En het is ook niet zo bijzonder.
Oké, maar geeft dat dan toch geen scheve ogen onder de reguliere verslaggevers? Hè, die dan bijvoorbeeld op een koude vrijdagavond naar, ik noem maar wat, MVV Roda moeten?
Die wel. ja, natuurlijk. Daar wordt wel eens met afgunst gekeken naar een verslaggever die bij de koffieautomaat staat, koffie tapt, maar geen verhaal schrijft. Daar wordt wel eens over gefluisterd. En ik praat met mensen die dat soort opmerkingen maken of mee waren gekijken. En ik wijs hen erop dat het wel degelijk wel oplevert. Het levert onderscheidende content op. En dat is wat wij moeten doen. Zeker anoniem.
Maar wat doe je dan als ze bij jou aankloppen en zeggen: ja, hallo, dan moet ik weer?
Dan wijs ik op de verhalen
die wij... in de blubber.
Ja, dan zeg ik dat is ook heel belangrijk. Wij moeten laten zien wat er morgen gebeurt, maar ook wat er vandaag gebeurt. Dus wij staan inderdaad bij die brand en we gaan met een verslaggever naar MVV Roda of naar MVV Go Ahead. Maar wij doen ook onderzoek. En dat levert geweldige producties op. Wij zijn vandaag begonnen met een project over verkeersslachtoffers. Collega's van mij, Rick van Hulst en Judith Jansen, maanden onderzoek gedaan om een gezicht te geven achter de 46 verkeersdoden die in Limburg vorig jaar zijn gevallen. Met tientallen nabestaanden hebben ze gesproken en dat heeft een geweldig multimediaal project opgeleverd. En dat levert verhalen op die wij anders niet zouden hebben. En dat levert daardoor, hopen wij in ieder geval, leesbaarheid op bij mensen.
Hoe lang mag je ermee doorgaan van de uitgever?
Dat bepaalt die uitgever niet.
Oké. Dus er is niet een moment dat je... Nou, oké, waar ligt voor jou de grens?
Als de grens... Nou, dan ga ik een gevaarlijke uitspraak doen. Maar als we geen onderzoeksjournalistiek meer zouden kunnen bedrijven... ben ik geen hoofdredacteur meer.
Nog een keer?
Als wij geen onderzoeksjournalistiek zouden kunnen bedrijven... ben ik geen hoofdredacteur meer.
Staat genoteerd.
Dat was ik al bang voor.
Joost Oranje van Nieuwsuur. Bas Haan, een van jouw onderzoeksjournalisten... die heeft ooit een keer in Argos gezegd... ja, die scheiding tussen journalist en onderzoeksjournalist... dat is totale kolder. Want als je een goede journalist bent, dan doe je gewoon onderzoek. Klaar.
Ja,
ben je daarmee eens?
Tuurlijk, dat is ook zo. En dat moet zeker de ambitie zijn van iedere journalist.
Maar dan heb je geen onderzoeksredactie nodig.
Nou, het zit toch wel, zoals veel in deze wereld, iets genuanceerder in elkaar. Want als ik kijk even naar mijn eigen club, naar Nieuwsuur... je hebt het net zelf ook al gezegd... dat is natuurlijk ook een club die het dagelijkse nieuws moet doen en moet duiden... en ook daar de achtergronden bij moet zoeken. Wat overigens heel belangrijk is. Ik vind ook altijd heel slecht om onderzoeksjournalisten... een trapje hoger te zetten dan gewone journalisten tussen aanleidingstekens. Dat is natuurlijk onzin, want die onderzoeksjournalisten kunnen hun werk alleen maar doen... omdat de rest van de redactie ook keihard werkt... en vaak net zo belangrijke en soms belangrijker onderwerpen maakt... als op een dag er een iets heel groots gebeurt, weet ik wat, het doden van Baghdadi... Dan is het ook heel belangrijk dat Nieuwsuur... die dag de hele uitzending daaraan besteedt en alle achtergronden vindt. En dan zijn de redacteuren bij mij op de redactie een hele dag keihard aan het werk om daar de goede mensen bij te vinden. En ook daar liggen onderzoeksvragen aan ten grondslag. Dat is wat Bas bedoelt. Maar dat neemt niet weg dat als het gaat om de klassieke onderzoeksjournalistieke projecten, noem ik het maar. Dus nou ja, wat ik net zei, waar je met je vinger achter de macht zit, waar je op weerstand stuit, die een lange adem nodig hebben, vaak een scherpe politieke invalshoek hebben, dat natuurlijk wel een apart vak is waar je ook een bepaald talent voor moet hebben. Zoals andere collega's weer een talent hebben om heel snel in een uurtijd vier verschillende sprekers over een onderwerp te bellen en ze goed te kunnen inschatten.
Ja, dus daar moet geen scheve ogen bij jullie?
Nee, zeker geen scheve ogen. Ik denk dat iedereen elkaars kwaliteit erkent en herkent. En ik denk ook dat iedereen bij ons weet... althans, dat proberen wij als hoofdredactie bij Nieuwsuur... heel erg over de redactie uit te spreiden... dat als je iets wil, bijvoorbeeld op het vlak van onderzoeksjournalistiek... dan kan dat ook. Natuurlijk ben je niet van de ene op de andere dag... onderzoeksjournalistiek en vrijgesteld van al je andere taken. Maar als je dat wil en je hebt die ambitie... dan krijg je bij ons de kans om dat ook te laten zien. En dat is gewoon het allerbelangrijkste. Dat je er ook geen reservaat van maakt... waar alleen maar een soort van... popjournalisten in zitten, maar dat je dat openstelt voor iedereen... omdat, en daar ben ik het heel erg met Bas eens... de kwestie onderzoek of de term onderzoek... natuurlijk een cruciaal onderdeel is van goede journalistiek.
Jeroen Trommelen. Investico is wat dat betreft een beetje een buitenbeentje, hè? Hoe houden jullie in hemelsnaam het hoofd boven water? Want je hebt niet echt, je hebt geen krant. Je hebt geen radioprogramma. Je bent een onderzoeksplatform. Je kunt er niet eens abonnee van worden, maar alleen donateur. Hoe werkt dat?
Nou, we hebben wel podcasts in elk geval. Dus mensen kunnen ons beluisteren. Die heet Speurwerk. Maar goed, laat ik beginnen met... Nee, we zijn een platform. En wij publiceren samen met mediapartners. We hebben een aantal min of meer vaste mediapartners, waarmee we dus heel vaak samenwerken.
Nieuwsuur onder andere, hè?
Waaronder Nieuwsuur, zoals vernoemd. Maar Dagblad Trouw werken we vaak mee. Weekblad De Groene Amsterdammer werken we vaak mee. Jullie programma, ja, Argos, werken we ook regelmatig samen mee. Mm. En daarnaast een hele reeks van media die afhankelijk van het onderwerp het beste medium zijn om de boodschap te laten landen bij het publiek dat het wil weten.
Maar
dat
betalen zij dan voor jullie bijdrage?
Ze betalen een beetje tot iets meer, maar ze betalen nooit wat onderzoeksjournalistiek kost. En dat is eigenlijk de reden van het bestaan van Investico. Het inzicht dat als je goede onderzoeksjournalistiek wilt bedrijven, dat zo kostbaar is dat het eigenlijk in een normaal budget nauwelijks past. Daarom onze belangrijkste financiers zijn dan ook fondsen, geldgevers, mensen en fondsen, vooral stichtingen, die het idee onderschrijven dat onderzoeksjournalistiek een vitaal onderdeel is van een levendige democratie. Dat je het democratisch debat moet blijven faciliteren. En er is een groeiende ongerustheid in de samenleving dat dat niet meer zou lukken. En dan is een initiatief als dat van ons is heel welkom. En er is dus geld voor. Los daarvan profiteren we gelukkig van de journalistieke fondsen, steunfondsen die de overheid ook financiert, zoals veel andere media dat doen. Maar als wij alles bij elkaar leggen, plus wat de media ons ook nog kunnen betalen, daar komen we van rond.
Wat opvalt is dat verschillende media die elkaar vroeger als grote concurrenten zagen, nu steeds vaker lijken samen te werken aan grote onderzoeken. Investico gaat dan bijvoorbeeld, zoals je zei, ook in zee met Nieuwsuur, RTL Nieuws met Trouw. Argos heeft volgens mij ook wel eens met Follow the Money gewerkt. Bjorn, bij de Limburger, hoe zit dat?
Ook.
Jullie ook, ja?
Ja,
maar jullie moeten het vooral hebben van eigen nieuws. Je zegt, ja, voor ons is dat heel belangrijk, eigen nieuws brengen. Dat maakt dat wij ons kunnen onderscheiden van andere media. Ja, als je het samen doet, dan kun je niet meer zeggen, we maken het exclusief voor u.
Nee, dat klopt. Wij hebben recent samengewerkt met Jeroen, met Investico. Groot onderzoek naar fraude bij de Universiteit Maastricht. Recent samengewerkt met NRC naar baantjes die toegespeeld worden aan ex-politici in Limburg. We kiezen natuurlijk wel de partners uit waarmee we samenwerken. Mm. Wij hebben een belangrijke concurrent. Dat is de publieke omroep. Daar moeten wij ons van onderscheiden. Wij moeten...
Daar werk je ook niet mee samen?
Jawel, daar werken we ook wel mee samen. We hadden in het verleden een samenwerkingsverband. Dat is opgezegd. Dus we werken wel samen. Zo nu en dan. We zitten elkaar vooral niet in het vaarwater. Maar wij moeten ervoor zorgen dat mensen bereid zijn om te betalen voor wat wij maken. Dat is onze enige manier om te overleven. En dat kan alleen maar met hele goede journalistiek.
Ja. Joost Oranje van Nieuwsuur. Waarom werken jullie eigenlijk samen met bijvoorbeeld Investico? Kijk, ik kan me wel voorstellen dat Jeroen Trommelen bij jullie aanklopt, want die heeft een platform nodig. Maar waarom zou jij ja zeggen tegen Jeroen Trommelen? Want je hebt toch Bas Haan en Melina Holdert en noem maar op.
Zeker, maar wij werken graag samen met andere media. Niet alleen, we doen natuurlijk ook heel veel eigen onderzoeken. Maar ik vind het heel belangrijk om, ook als publieke omroep trouwens, als een belangrijk journalistiek programma van de publieke omroep, om ook open te staan voor samenwerking met andere media. En dat is vooral journalistiek gedreven, inhoudelijk gedreven. Omdat twee weten meer dan één. Bronnen kunnen we samenvatten, bij elkaar brengen. Netwerken kunnen we bij elkaar brengen. En dat doen we heel graag met Investico over bepaalde onderwerpen. Maar dat hebben we ook gedaan met NRC Handelsblad. Dat hebben we ook gedaan met Trouw. Dat hebben we ook gedaan met de Volkskrant. Echt verschillende onderzoeken de afgelopen jaren. En het grote voordeel is dat je... kijk, Nederland is natuurlijk maar uiteindelijk is Nederland natuurlijk een klein land. En is ook de bestuurlijke nomenclatura in Nederland is ook maar heel klein. En er zijn heel veel voorlichters en er zijn relatief weinig journalisten. En zeker als het gaat om belangrijke zaken waar de macht zich achter wil verschuilen. Dus overal waar je als journalistiek de krachten kan bundelen, zeker in de netwerksfeer, is dat heel erg gunstig voor de journalistiek. We hebben dat bijvoorbeeld gezien in dat onderzoek wat Milena Holdert heeft gedaan over de Syrische strijdgroepen met de rest in de hand van Trouw. Daar kwamen twee netwerken heel goed bij elkaar. Andreas Kouwhoven en Milena Holdert in het onderzoek naar het onderwijs op islamitische scholen. Salafistische scholen, dat ging ook heel erg goed, omdat daar twee netwerken bij elkaar kwamen. En dat gaat bij Investico ook regelmatig zo.
En want dat heb je nodig om.
Ja, dat heb je nodig.
Om die burcht af te breken die ministeries opwerpen, bijvoorbeeld.
Ja, en het liefst heb ik natuurlijk ook een redactie van 200 of 300 of 400 redacteuren, zodat je je netwerk heel breed kan maken. En ja, de mensen.
Dat werkt niet.
Niet alleen dat, maar vooral die kennis tot je nemen. En als wij dat op een of andere manier, op een goede manier kunnen bundelen, en wij maken daar, nou, laten we toch maar even de managers nog even in de negatieve spotlight zetten, daar niet al te veel toestanden van, maar we laten dat heel erg bij de uitvoerende journalisten op de redactie, dat is mijn ervaring, dan werkt dat gewoon prima. Want journalistiek kent wat dat betreft geen grenzen en levert wel hele goede resultaten op als je dat samenwerken goed doet met elkaar.
Ja, maar daar zit toch wel iets geks aan, want een journalist is ook eigen om het nieuws als eerste te willen brengen. Hoe doen jullie dat dan bijvoorbeeld met NRC? Want NRC... De NRC verschijnt volgens mij aan het eind van de middag zo'n beetje. Ja, maar jullie zijn 's avonds pas aan de beurt. Wie gaat er dan met de eerst strijken? Of is dat geen probleem meer?
Nou, maar Erik, dat is toch echt oud-lineair denken, hè? Zoals we dat zoals we dat noemen. Want het internet online is natuurlijk fantastisch. Dat heeft de journalistiek heel veel goeds ook gebracht. Bijvoorbeeld dit. Want die tijdstippen van die traditionele media, wanneer ze uitzenden, die zijn natuurlijk helemaal niet meer het enige eikpunt. Natuurlijk zitten er nog steeds mensen om 10 uur... en straks vanaf 1 januari om 9:30 naar nieuws te kijken en zullen ook mensen op een holletje naar de brievenbus gaan als ze daar de NRC binnen horen klappen. Maar online kunnen wij die tijdstippen heel mooi gelijk zeggen. En dat doen wij nu gewoon. Dus we maken de productie helemaal klaar. Zowel met de video's als ook met de tekst. En we zetten dat op de beide websites. We maken 1 tijdstip, 6 uur, 8 uur. Wij combineren dat natuurlijk ook heel vaak nog met onze collega's van het NOS-journaal, zodat het daar ook nog output heeft. Dus die samenwerking is alleen maar effectiever geworden. Niet alleen inhoudelijk, maar ook qua publicatiemoment.
Hier in de zaal zie ik Pieter Klein zitten. Welkom, Pieter. Oud-adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws en nu onderzoeksjournalist daar. Ja, jij werkt volgens mij ook met Jan en Alleman samen, onlangs nog met Trouw. Het schandaal, mag ik het schandaal noemen, over de belastingtoeslagen?
Wat jij wil. Een affaire.
Affaire, oh ja, dat is een betere term. Waarom haak jij zo vaak aan bij collega's van andere media? Heeft dat te maken met wat Joost Oranje zegt? Het afbreken, meer kracht kunnen, tegenkracht kunnen brengen?
Zeker een ingewikkelde project. Toen ik adjunct was, heb ik dat ook gestimuleerd. Ik heb in het verleden ook nog met Joost samengewerkt. Toen hij nog bij de NRC zat, rond Wikileaks. Ook een wat rare combinatie, RTL en NRC. Maar
wel een prachtig avontuur, Pieter.
Prachtig avontuur, zegt Joost.
Het was een prachtig avontuur, Joost. Ik heb er goede herinneringen aan. RTL heeft wel vaak gedacht, oké, verder doen we het vooral zelf. We hebben een eigen onderzoeksredactie. We verwachten ook van andere redacties dat ze onderzoek doen. Maar ik moet zeggen, sinds ik uit de hoofdredactie stapte, kom ik allemaal mensen op mijn weg tegen die ergens ook mee bezig zijn. Zoals de heer Arends, hè, tegen onze samenwerking.
Een sympathieke gozer wel, ja.
Sympathieke gozer. maar met Jan Klein Nijhuis van Trouw bijvoorbeeld, als het gaat om de Belastingdienst. En ik heb er zelf ontzettend veel van geleerd hoe je elkaar kunt versterken. Als je elkaar leert vertrouwen, als je elkaars denken leert waarderen. Goed nadenkt over tegenspraak.
En heb je dan geen last van concurrentie?
Nee, want ik vind al die concurrentie vind ik onzin. Ik vind Jan een aardige gozer. Trouw is een fijne krant. Ik heb steun in mijn eigen club. Met z'n tweeën kunnen we meer dan alleen. We hebben regelmatig allebei het gevoel gehad dat we kapot zaten aan de grond. En dan was Jan er weer die me eruit sleepte of andersom. En wat heel fijn is, als je elkaar leert waarderen en kennen, dat je gebruik leert maken van elkaars kwaliteiten. Jan is inhoudelijk ijzersterk. Ik ben weer net iets politieker. Hij leert daarvan, ik leer weer van hem. En ik vond het weer een fantastisch avontuur. En ik dacht, los van de projecten waar jullie het over hebben, de grote projecten, Investico of Nieuwsuur. Maar die samenwerking, een van de conclusies voor mij afgelopen jaar was, wat ik in het vervolg ga doen, is altijd met 1 iemand samenwerken. Of het nou intern is of extern. Want met z'n tweeën kom je echt veel verder. En het is, Het is echt een fantastisch avontuur.
Jeroen Trommelen van Investico, ik neem aan dat je daar mee eens bent.
Ja, nee, ik ben het er helemaal mee eens. En wat ik aan wil toevoegen is dat ook als je research doet op één onderwerp, dan weet je soms zoveel dat je ook twee volstrekt verschillende verhalen kunt maken die in elkaars verlengde liggen. Bijvoorbeeld, Björn zei, we hebben samen onderzoek gedaan naar een fraudegeval bij de Maastricht Universiteit. En dat is voor Limburg kun je echt op die universiteit focussen. Maar voor de Groene Amsterdammer hebben we een artikel kunnen schrijven over waarom dit daar gebeurde. Namelijk, de universiteit moet steeds ondernemender worden, waardoor er allerlei kluifjes voor managers worden gehangen waar ze dus inhappen, terwijl ze dat eigenlijk helemaal niet mogen doen en er zelf met het geld van doorgaan. En dit speelt dus ook waarschijnlijk op veel meer andere universiteiten. Dus je maakt een breed verhaal en een heel toegespitst verhaal.
Maar en kijk jij dan ook terug nu op jouw, anders terug op jouw eigen handelswijze? Want ik kan me nog herinneren dat jij voor de Volkskrant wel eens nieuws hebt gebracht op basis van documenten die waren opgevraagd in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur, de WOP. Ja. Maar die waren niet door jou opgevraagd. Die waren opgevraagd door KRO Reporter. Ja. Dat leidde toch tot behoorlijk wat vrevel, kan ik vertellen.
Het heeft in ieder geval tot samenwerking geleid. Dus
nou,
in die zin,
zo kun jij het noemen, maar zo werd het volgens mij niet opgevat bij de KRO.
Nou, nee, dat vergis je. Ja, er was toen een fittietje over, maar nee, dat was...
Jij ging op de loop met documenten die zij hadden opgevraagd.
Nee, ik ging er niet mee aan de loop. Maar leuk dat je terughaalt. Dat waren documenten...
Je leest
wel
eens wat.
Ja, oké, leuk voor de luisteraars. Het ging om documenten waar de KRO pas, ik geloof, na 3 maanden een uitzending over zou maken. En ik wist niet eens dat ze van hen waren, maar dat kon ik niet eens zien. Dus ik ben eerst gaan onderzoeken van waarom is deze WOP überhaupt openbaar? Wie heeft deze gegevens opgevraagd? Dus ik ben zelf naar hen toegegaan. Ja. Ik zei van ja, dit staat allemaal nu openbaar.
Toen zei jij, ik ga morgen publiceren.
Nou ja, dat iedereen kan dus publiceren.
Maar zou je dat
maar
nu
zal
nog steeds
het,
doen?
Zal ik het met jullie doen? Dus ja, in die zin vind ik dat ik nog in dezelfde geest handel. Want als ik echt een journalistieke rat was geweest, dan had ik helemaal niet uitgezocht wie die informatie had opgevraagd. Ik had er gewoon meteen zelf stuk van gemaakt.
Maar zij waren nog niet klaar, zeiden zij, met hun eigen productie. Ze hebben toch een beetje veel de druk gevoeld van jou.
Nee, dat is in goed overleg gegaan. Dus
dus jij zou het volledig... nu hetzelfde doen? Jij zou nu hetzelfde doen?
Ik denk het wel. En ik denk dat ik ze nu ook meer van zou overtuigen dat we met een gezamenlijk publicatiemoment samen geholpen zouden zijn. Dus ja hoor.
Kijk, mag er één aan toevoegen?
Pieter Klein en zelf.
Een lang van gezamenlijk optrekken is ook de impact daarvan. Dat overstijgt bijna alles. En vooral als je in een gevecht verzeild raakt met de macht, rond hoor en wederhoor, en de macht die iets niet onder ogen wil zien, dan maakt het je sterker. En je ziet ook de realisatie bij de macht dat het lastig is om je het bos in te sturen. Eén medium kun je nog negeren, maar als twee gerenommeerde media blijven publiceren over een bepaald verhaal, of het nou Nieuwsuur is en NRC, of het maakt mij niet uit, dat heeft het effect. Dan kom je gewoon verder.
Ik wil nog even heel kort iets aanstippen voordat we dit gesprek moeten afronden. Want wat mij opvalt is dat bij veel onderzoeksverhalen de berichtgeving al snel niet meer over het onderwerp zelf gaat, maar over allerlei afgeleide details. Vrijwel altijd gaan die details dan over informatie die is achtergehouden, documenten die zijn zoek geraakt of vernietigd. Gaan we naar de Teven-deal met crimineel Kees H. Die ging uiteindelijk vooral over het onvindbare bonnetje. De 75 burgerdoden bij die aanval van de Nederlandse luchtmacht in Irak, die waren vooral een schande omdat Hennis de Kamer niet had geïnformeerd. En in die zaak van de oude Transavia-piloot, bijvoorbeeld Julio Potsch, waar wij met Argos onder andere zijn bezig geweest, daar gaat het ineens ook weer over een cruciaal politiedocument dat blijkt te zijn vernietigd. Getuigen die zich ineens opvallend weinig meer kunnen herinneren. Joost Oranje van Nieuwsuur, hoe verklaar jij die geslotenheid, zeg maar, bij die instanties die dan verantwoording moeten afleggen? Is dat dan puur angst om fouten te moeten toegeven, of is het eigenlijk een slimme manier om de aandacht af te leiden van het onderwerp?
Ik denk een combinatie van beide, maar ik denk wel dat een aantal dossiers die vandaag de dag spelen en hebben gespeeld, bijvoorbeeld de bonnetjesaffaire, heeft natuurlijk een veel fundamenteler iets blootgelegd. Hè. Dat is ook de grote waarde van het journalistiek onderzoek van Bas Hana, die bonnetjesaffaire. Het is natuurlijk niet alleen dat bonnetje en Kees H. en dat bedrag, Maar vooral dat het een cultuur blootlegde op dat ministerie van Justitie. Zoals het onderzoek wat Pieter Klein nu doet met Trouw... over die hele belastingtoeslagenaffaire natuurlijk veel meer blootlegt dan dat ene schandaal. Dat legt ook een cultuur bloot. En dat geldt eigenlijk ook een beetje voor dat burgerdode verhaal... van Irak, van NOS en NRC. Want ook dat gaat natuurlijk over die slachtoffers... en op datgene wat er gebeurd is. Maar het gaat ook om de vraag, hoe kan het dat daar niet naar gevraagd is... en dat daar niet goed over gerapporteerd is naar de Kamer... en wie heeft dat op dat moment gedaan? En dat is niet alleen maar het vingertje wijzen naar personen... of het zondebok zoeken. Dat is ook een cultuur in het bureaucratisch complex van Nederland... die we steeds manifester zien. Ik vind ook dat je de hele... tendens rondom de WOP, Wet Openbaarheid van Bestuur... hoe daarmee wordt omgegaan in Nederland met die zogenaamde openheid... en hoe dat vooral wordt tegengewerkt door de overheid zelf... die zegt transparant te willen zijn, die niet handelt in de geest van de wet... Dat allemaal heel erg illustratief is. Dus ik denk dat het juist heel goed is dat het niet alleen maar over de eerste lijn gaat... maar dat er altijd weer nieuwe vragen... achter het oorspronkelijke onderwerp zitten... die veel meer blootleggen dan dat je in eerste instantie denkt...
Wij zitten hier allemaal nog op de conferentie. Jij bent alweer aan het werk in Hilversum. Ik weet niet wat dat dan zegt over ons of over jou. heb je nog nieuws vanavond in Nieuwsuur?
We hebben vandaag een interessant verhaal over de fraude met kenteken in Nederland. Hoe makkelijk het gaat. Interessant verhaal, ook goed onderzoek ook van Ger van Westing, een van onze verslaggevers. Die heeft uitgezocht samen met Sarah Buurman, een redacteur daarbij. Hoe makkelijk het is om een kenteken te vervalsen of om dat aan te kopen... en daar vervolgens ook strafbare feiten mee te plegen. Dat is een heel interessant verhaal. En we hebben dit weekend ook heel erg de moeite waard om te noemen Iran... waar onze verslaggever Rudy Bauma is geweest... waar je niet zo makkelijk inkomt... en waar de komende dagen 3 hele mooie reportages vandaan komen. Want ook dat is Nieuwsuur.
En dat vliegwiel dat staat dan denk ik op de desk vanavond, hè?
We blijven heel erg bescheiden daarin. Laten we ons dan maar vooral ons werk doen.
Hartelijk dank. Hartelijk dank voor jullie inzichten... in die heerlijke wereld van de onderzoeksjournalistiek. Jeroen Trommelen van Investico... Björn Oostra van De Limburger... en Joost Oranje van Nieuwsuur.